Broeders en zusters, goedemorgen. Waar zijn we gebleven? Hier? Nou, sommigen weten dat. Sparkling gelezen hebben. Ja? We hebben een prachtige preek gehad over Psalm 2. We hebben een nog mooiere preek gehad over Psalm 1. En vanmorgen lees ik je Psalm 3. Mooi, hè? Een lied van David staat erboven, op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Ik wou hem een kopje kleiner maken, hij wilde nog meer. Ik lees hem hier. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Sta op, Heer, en red mij, God. Sla mijn vijanden in het gezicht. Breek de tanden van de wettelozen. Ja, dat is nog wat, hè? Ik zou zeggen, het Oude Testament. Hoor je straks wel. Bij u, Heer, is redding. Uw zegen rust op uw volk. En tussendoor, dat heb ik niet gelezen, 3 keer Selah. Dat zie je staan, hè? De MBV 21, die heeft het rood gedrukt. En heb je gelezen in de MBV gewoon, dan heb je waarschijnlijk geen verschil gemerkt met de MBV 21. Want het is gewoon hetzelfde. In dit geval. Ja? Goed. Eerst even de indeling. Ik laat het je zien. Vers 1, dat is gewoon het opschrift, dat staat erboven. In vers 2 en 3, David klaagt. Kan je allemaal wel eens hebben, hè? Of niet? Heb je niks te klagen? Ondanks dat. Vers 4 tot 7, David beleidt. Vers 8 tot 9, David bidt. Dus eigenlijk ziet het er wel mooi uit, vind ik. Ja, als je het zo bekijkt. We beginnen bij het opschrift. En ik heb hem natuurlijk voor je vertaald. Dus we doen het zonder de NBV's. Uit het Hebreeuws een lied. Eigenlijk staat er een melodie van David. Als zij vlucht... En is oud-testamentisch Hebreeuws weg van het aangezicht van. Staat er zo vaak. Voor het aangezicht van. Van het aangezicht van Absalom zijn zoon. David. Weet je wat David betekent? Altijd leuk om je een beetje in die namen te verdiepen. David betekent geliefde. David betekent vriend. En hij schrijft dit lied. Als hij vlucht voor Absalom, zijn zoon. En weet je wat Absalom betekent? Als je hoort Absalom, als je dat erin hoort. Ah, jullie kennen allemaal wel een beetje taal, hè? Dan betekent dat Absalom weg is de vrede. Letterlijk. Wij zouden zeggen de vrede is weg. Wij draaien het om in het Nederlands. Wat is er met Absalom aan de hand? Dat zal ik je vertellen. Hij wil koning worden. Hij had allemaal vrouwen van David, dat weet je, daar zal ik je niet mee bemoeien. En er waren kinderen en dochters en er is een en ander gebeurd. Daar zal ik je ook niet mee bemoeien, want daar gaan ze een stichting oprichten ervoor. Maar Absalom wil koning worden. En zijn vader, die moet nu maar eens stoppen. Want in Absaloms ogen... is zijn vader te oud. Zo zal hij het ook zeggen. Maar daarachter zit dat hij zijn haan koning wil krijgen. En wat is er met David aan de hand? Dat moet je ook maar eens lezen in die 2 Samuel. Dat zijn zulke mooie verhalen eigenlijk die we nooit lezen. Samuel had hem juist weer in genade aangenomen. En toen mocht Absalom terugkomen naar Jeruzalem. En toen mocht hij weer wonen in het paleis van zijn vader. Dat is toch prachtig? En dan komt dat bij Absalom naar boven, want het is nog niet weg, het virus. Nee, het is nog niet weg. Hij wil koning worden. En wat doet hij? Nou, ik zal je vertellen. Misschien heb je de verhalen gelezen, want dat had ik aangeraden. Maar het maakt niet uit, ik geef je even de typerende dingen. Hij, Absalom, ik ga koning worden. Dus wat laat hij eerst maken? Lees maar in 2 Samuel 15. Hij laat eerst een rijtuig maken. Je zou kunnen zeggen, een gouden koets waarin ze hem in rondrijden en bewieroken. En hij verzamelt mensen om zich heen, want dat is ook zo belangrijk. Een escorte staat er letterlijk. Hè? Een escorte die hem bewaakt. 50 man. 2 Samuel 15, vers 2. Daar vind je dit. Zo begint het. En dan gaat hij iedere morgen gaat hij naar de poort. Met zijn escorte, met die mensen om hem heen. Die zeggen dat hij zo goed is. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan komen er mensen. En die willen door die poort naar binnen gaan. Weet je waarom? Ze willen naar het paleis van de koning. Weet je waarvoor? Een rechtsgeding, ja inderdaad. De koning is niet alleen koning, maar hij is ook rechter. En dan gaan ze hem de geschillen voorleggen en de situaties. Ja? Dus ze willen door die stad naar binnen gaan, naar David. Koning, rechter, om bij hem te laten bespreken. En dan staat er ineens Absalom. De vrede is weg. Hallo? Hey. Hij houdt hen aan. Waar kom je eigenlijk vandaan? Oh, leuk zeg. Hoe heet je? Mooie naam zeg. Waarover wil je een uitspraak? En hij laat hem praten. En hij laat hem praten. Ja. En dan hoort hij hen, zogenaamd. En dan zegt hij. Jij hebt volkomen gelijk. Jij hebt volkomen gelijk. Maar ik wil je één ding zeggen. Ga niet verder. Ga niet naar die koning. Want die horen je niet. Die luisteren alleen maar naar elkaar. Ja? Ze luisteren niet naar jou. Ik stel jou in het gerecht. Ik stel jou in jouw recht. Ja, eigenlijk zou ik koning moeten zijn. Eigenlijk zouden ze mij als rechter aan moeten stellen. Want als er iemand luistert, dan ben ik het wel. En jij krijgt gelijk. En die andere ook die zometeen komt. Maar dat zeg ik erbij. Goed. Je ziet hoe zulke geesten werken. Hè? Daar zit niet het goede achter. Als je niet over geesten wil spreken. Als iemand zijn wenkbrauwen optrekken. Daar zit niet het goede achter. En het gaat nog verder. Want wat doet hij dan? Die iemand die serveert. Dus die knielt voor hem neer. En hij omarmt hem. En omhelst hem. En zo is deze Absalom 4 jaar bezig. Lees het maar na. Ik verzin het niet. En zo palmt hij dus het hele volk in. En dan vraagt hij na 4 jaar aan zijn vader David. Mag ik naar Hebron gaan? Vind je 2 Samuel. Mag ik naar Hebron gaan om voor God mijn gelofte in te lossen. Hem mijn offers te brengen. Hebron. Hebreeuws Gevron. Zeg het maar even in het Nederlands. Dan blijven we het dichtste bij de tekst. Weet je wat Gevron betekent? Hebron dus, voor ons. Dat komt van Gafar. Dat betekent verbinden. En Gafar, daar hoor je Gabber in. Dat is mijn vriend, dat is mijn maatje. Dat is mijn bondgenoot. Dat is degene die zich met me verbindt. Daar wil hij dus heen. En wat antwoordt David? Die is ook niet moeilijk. Die zegt, ga in vrede. Maar hiervoor gaat Absalom niet naar Hebron. Als je het verhaal kent, dan weet je het. Hij gaat niet naar Hebron om zijn verbinding met zijn God te onderhouden. Dat is al een tijdje weg, sinds die 4 jaar voor die poort staat. Nee, daar pleegt hij een staatsgreep. Dat gaat hij doen. Je hoort zijn woorden, die klinken religieus. Maar ten diepste is het niet vanuit een verbinding met de Heer. Absalom laat zich leiden door Satan. Absalom stuurt boden naar alle gebieden. En wat moeten ze zeggen? Die moeten zeggen, zodra het geluid van de ramshoorn, of zo je wil, klinkt makkelijker, de bazuin, klinkt, moeten jullie roepen, Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen. En dat gedruis en dat geklank en die stemmen, die gonzen door het land. Mooi verhaal, hè? Ja, echt waar, echt gebeurd. En dan hoort David dat gegons. En wat doet hij dan? Je bent toch wel in het verhaal erbij, hè, in de psalm. Kom op, wat doet hij dan? Dan vlucht hij weg. Hij zegt, kom op jongens, maak spul klaar. Is er nog eentje die wil ook met hem mee? Dan zegt hij, blijf jij maar thuis. Ja, daar gaan allemaal bedoelingen achter. Het is, man, het is net deze tijd, als je dat dan leest. Goed, dan zal ik je niet mee vermoeien. Hij vlucht weg uit Jeruzalem, omdat Absalom natuurlijk met dat hele zootje naar Jeruzalem toekomt. En hem als koning af wil zetten. En ik denk ook wel, want het ging als een koning afgezet werd. Ja, je snapt het toch, hè? Tegenwoordig heb je dat nog wel in primitieve landen, of zullen we zeggen. En als David dan vlucht, wat doet die groep, die troep dan? Die gaat hem... Ach, je moet het toch maar eens lezen in 2 Samuel 15 tot 18. Die gaan hem achtervolgen. Want het is zo... Ja, ik vind het best een mooi verhaal. Maar ook interessant. En ook met leerpunten voor deze tijd en voor je eigen leven. En dan klaagt David dus, hij is op de vlucht. Vers 2... Heer, hoe talrijk zijn mijn benauwers, velen zijn het die tegen mij opstaan. Ja, dat kan je wel zeggen. David ervaart dus, ze komen in opstand tegen mij. Ze willen mij niet meer als koning. Dat benauwt mij. En hij klaagt, hoe talrijk, Heer, zijn mijn belagers, ze benauwen mij. Ze bedreigen mij. Velen zijn het die tegen mij opstaan. En van alles te zeggen hebben over mij. En me dood najagen. David. Vers 3. Velen zijn het. Die over mij zeggen. Er is voor hem geen redding bij God. Je kan andere dingen verzinnen. En er staat er mooi achter. Sulla. Ja. Velen willen David moedeloos maken. Door wat ze zeggen. Ze zeggen. Velen willen jou moedeloos maken. Door wat ze zeggen. Ja, en wat zeggen ze dan eigenlijk? Er is voor jou, maar het persoonlijk, geen redding bij God. Gevalletje hopeloos. Zoiets. Komt het niet eens op in je? Loop je er niet eens tegenaan? Komt het niet eens naar je toe? Nou, ik ga weer terug in het verhaal, hè. Ze ondersteunen David dus niet langer. Ze erkennen hem niet langer als hun koning. Velen zijn het die over jou zeggen. En dat gebeurt rechtstreeks. Dat kan je zelf ook merken. En soms door mensen heen. Dan verafschuwen ze je. Misschien hebben ze er zelfs nog in mooie taal. Ja. En dan staat er Sela. Ja, dat wordt nooit vertaald volgens mij. Het staat 3 keer in deze psalm. Het komt van het Hebreeuwse werkwoord salal. Dat betekent klimmen, omhoog gaan. Dus je zou het hier zou ik het zo vertalen. Even als dit gebeurt en dan komt de vertaling. Ga dan omhoog. Let dan op. Ja, als dit gebeurt. Als je dus aanklaagt. Door mensen heen, rechtstreeks. Ga dan omhoog. Sulla. Ja. Je hebt het ook wel eens verklaard als in de muziek. Sulla. Die zeggen dan ga je ook transponeren omhoog. Goed. David beleidt in vers 4. Nou gaat hij beleiden. Vind je het niet mooi dat hij heel gauw uitgeklaagd is? 2 versen. Ja, merk het even op, hè. Goed. Maar u, Heer, u bent een schild rondom mij. Letterlijk, niet mijn eer, mijn kaboot, mijn heerlijkheid. Degene die mijn hoofd omhoog opheft. David beleidt dus, Maar u, Heer, u bent een schild rondom mij. Wat wil dat zeggen? U, Heer, beschermt mij van alle kanten, van voren en van achteren. Daar zijn psalmen van, ja? En hier staat het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt voor het grote schild. Want je hebt dat schild wat je opheft en je hebt dat schild waarachter je kunt gaan staan. En dan kan de vijand je niet van voren raken. Ja, wel, moet je wel achter dat schild gaan staan uiteraard. Ja? Als heb je een probleem. Ja, schieten ze je lek. Goed. Nou, dat schild beschermt jou dus, als je goed kijkt, heb je nog het schild waar je achter staat? Van één kant. Van voren. Ja? En dat schild van God, dat is toch wel vreemd, hè? Maar dat ons, dat beschermt jou van alle kanten. Vindt hij prachtig? Gods geest dus. Ja? Daar gaat het over. Als je die tekst leest. Gods geest vormt dus een schild rondom jou. Als je wil. Dat is toch mooi? Gods schild omgeeft jou helemaal. En dat is het schild van geloof. Dus het schild van wat God gelooft. Ondanks, te midden van. Nee, hou op met je verhalen. Hij gelooft in zijn vrede. Die uiteindelijk ook in jou tot stand kan komen. Als je het nu lastig hebt. Ik weet waarover ik spreek. Hij gelooft in zijn liefde. En zijn verbinding. Hij gelooft in zijn gezag. In zijn woord. Hij gelooft in zijn gemeente hier. Dus laat je hiermee omgeven van alle kanten. Als je dat wil, want dan kun je zelf voor kiezen. Als je daar niet voor kiest, dan moet je eens kijken waar je dan voor kiest. Ja? Dus laat je hiermee omgeven. Zodat je uit kunt spreken, Heer, u bent mijn heerlijkheid. Waar zou ik anders naartoe gaan dan naar u? U bent mijn heerlijkheid rondom mij. Dat ervaar ik. Dat laat ik tot me doordringen. Dat verheft mij nu boven mijn situatie op aarde. Want er zijn er zoveel van en er zijn zoveel commissies en zoveel demonstraties. Prima hoor, ga je gang. Maar dit verheft mij boven. Moet je de situatie niet oplossen dan? Als het kan, los het op. Ja. Het verheft mij boven mijn problemen. Het verheft mij boven mijn teleurstellingen. Want daar kan je ook in stikken. En verdenken. En verzuipen. En ik weet waar ik over spreek. Het verheft mij boven mijn verdriet. En dan staat er. U bent degene die mijn hoofd opheft. Oh, ik heb er wat voor gezet. Nou, is niet erg. U bent degene die mijn hoofd opheft. Ja? En dan ga ik even terug naar als hij vlucht. Even terug naar 2 Samuel 15. En wel in vers 30. Ik laat het je maar even zien. David gaat de helling van de Olijfberg op. Daar hebben Jannie en ik ook wel eens gelopen. Jammerend klimt hij naar boven. Zijn hoofd bedekt en barvoets. Bar. Alle die met hem meegaan hebben hun hoofd bedekt en klimmen jammerend naar boven. Dus als je kijkt, dan zie je David. Dan zie je David klagend. Dan zie je David het hoofd bedekt, zijn hoofd omlaag. Dan zie je David gericht op de aarde, op de aardse dingen. Gericht op het stof wat hij eigenlijk van zich af moet schudden, maar op dat moment lukt het niet en dat is ook niet erg, want het komt wel. Want hier in de psalm, hier in zijn lied, zingt David over onze God. Hij heft mijn hoofd, hij heft jouw hoofd omhoog. Hij doet mij overwinnen. Heer, u herstelt mij in mijn koningschap. Heer, u verheft mij. U heft mijn hoofd omhoog. Heer, u geeft mij uitzicht in de geestelijke wereld. U geeft mij hoop en moed om door te gaan in het leven dat u geeft. En dat is eeuwig, dat nemen ze niet meer van je af, ook als je sterft. En gaat David verder in vers 5. Met mijn stem roep ik tot de Heer, letterlijk. En hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. En er komt weer Sulla. Dat hoef ik je niet meer uit te leggen, hè? Goed, plaats. David roept dus intens tot de Heer. Hij bidt, smeekt. Wij mogen intens tot Jezus roepen in onze situatie. Ik heb uw hulp nodig, Heer. Help. En misschien zeg je er wel achteraan, de rest is overbodig, of je vindt het niet. Nou, dan zeg je, de rest is niet overbodig. Dan heb je nog een probleem, denk ik. Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig, je zingt het. Red me uit de hol, uit het hol van de leeuw. Red me uit de occulte sfeer van de dood, waarin ik geen woord van God tot mij kan nemen. Waarin ik alleen maar verbijsterd zit in ellende. Red mij uit de handen van vijanden die me daarmee benauwen. En hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Dat is toch mooi? Oh, hij zit op die heilige berg. En dan krijg ik dus antwoord. Ja. Hij antwoordt jou. Nee. Als je intens roept, bidt. Vanaf zijn heilige berg. Wat is zijn heilige berg? Heilige Geest, ja. Sion. Hij wil maar eerst Sion invullen, de Sionsberg. Er waren aardig wat bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Nou, van de Sionsberg. Ja, niet van die andere bergen. Ja, van macht en van eer. Dus Sion is het beeld, je zei het al, Hattie, is het beeld van Gods geest. En dat zou iets te krap zijn als ik zeg het beeld van Gods geest. Ik zeg als beeld van Gods geest, die werkt in je leven. Ja? Dus, de Heer antwoordt jou door met zijn geest te werken in jouw leven. Aan vrede, aan harmonie, aan goede gedachten die boven al die dingen uitgaan. En dat kan die doen alleen maar als jij dat toelaat. Als jij je daarvoor openstelt. Misschien heb je belangrijke dingen. Nou, de Heer die overvalt jou daar dan niet mee. Maar als je dat doet, dan ga je echt zien wat het belangrijkste is. En dat zijn de eeuwige dingen. En dan zie je ook wie jou daar in deze tijd van afhoudt of soms van af wil houden. Misschien kies je voor het laatste, maar wees eerlijk voor jezelf. Ja? En dan komt daar vers 6. Nou, ik ben gaan liggen en ik sliep in en ik ontwaakte. Ja, de Heer ondersteunt mij. Prachtig, al die uitleggingen, weet je wel, hè, van in de slaap is de Heer bij je, natuurlijk is dat zo. En als je ontwaakt is de Heer bij je, natuurlijk is dat zo, doe ik niks aan af. Dus houd dat vooral vast. Maar nu even de diepere van deze tekst. Want hier zie je, het is nacht. Zie je het? Ik ben gaan liggen. Het is geestelijk nacht. Als dingen mislukken. Als dingen heel raar gaan. Als, denk je van David, maar ook aan jezelf, je koningschap afgenomen dreigt te worden. Het is nacht. Als je niet meer ziet wat de Heer voor jou doet, wat zijn woord voor jou betekent. Als je niet meer ziet wat de Heer doet voor jou in zijn gemeente. Door zijn woorden die hij spreekt. Door zijn geesteskracht die hij aan die woorden verbindt. David verliest de moed. Kan je allemaal eens hebben. David ook andere rare dingen. Oké, daar zullen we het niet over hebben. We hebben het over zijn goede dingen. Ja? Laten we daar vooral over spreken. Al die vijanden ook steeds. Al die bedreigingen, alle gedoe. En dan komt dat weer en dan gebeurt dat weer. En dan zou je dat weer hebben. En hij gaat liggen. En hij slaapt in. Ik ga je ook als geestelijk beeld zien. Word wakker, gij die 1 Thessalonicenzen 5, dacht ik nu even. Ja. Hij slaapt in. En uiteindelijk komt hij weer tot zichzelf. en realiseert hij zich wie God eigenlijk voor hem is. Hierin ontwaakt hij. En hij belijdt: ja, Heer, u ondersteunt mij. U geeft mij kracht, juist als ik zwak ben. En dan gaat hij verder, want dan zie je de opstanding van David, vers 7. Niet vrees ik voor de menigten, voor de tienduizendtallen heeft de NBV 21 er ook maar van gemaakt. Want ik denk, dan hebben we inderdaad het meest grote getal wat je in het Hebreeuws kent. Hè? Want verder gaan ze niet met de getallen. Tienduizendtallen, die staan ook voor de troon. En wij vertalen dat anders in de Openbaring ook. Goed. Niet vrees ik voor de menigte van krijgsvolk die zich rondom mij opstellen. Niet vrees ik, dat is mooi hè. Want die vrees was er eerst wel. En tig keer klinkt vanuit de mond van de Heer, vanuit de mond van de engel: vrees niet, vrees niet, gij kleine kudde. Ik leid jullie verder. Niet vrees ik, mooi als je dit kunt zeggen, te midden van. Niet vrees ik voor de menigte van krijgsvolk. Dat je kunt bidden, uit kunt spreken: Heer, ik vrees niet voor de vijanden. Ik vrees niet voor alles wat er op me afkomt. U bent namelijk rondom mij. Heb je hem nog? Daar komen die vijanden niet tussen. En dan zie je die opstanding van David in half vers 6 en vers 7 hier. En dan gaat hij bidden. Dan gaat hij bidden. Je weet het nog, hè? In vers 8. Sta toch op, Heer. Bevrijd mij, mijn God. Nou, dan komt het meest militaristische hier. U hebt mijn vijanden op de kaak. De wang, kan je het ook vertalen, geslagen. Nou, dit doet goed, hè? De tanden van de boze hebt gij afgebroken. Toe maar, we gaan er eens even stevig tegenaan. Ja? Als je dat doet, dan krijg je natuurlijk problemen, dat snap je. Letterlijk. Dus we zullen het maar geestelijk vertalen straks. Even, David bidt nu. Sta toch op, Heer. Laat mij van u zien. Laat mij van u horen. Laat mij u voelen in deze situatie. Mooi, als je dat... Als dat ook werkt, bedoel ik. Bevrijd mij, mijn God. Dus als je nog denkt dat David het zelf kan, dan vergis je je. Of dat jij het zelf kan, desnoods met het volle evangelie, dan vergis je je. David weet, dus denk maar even mee met David, ik heb de Heer heel hard nodig in mijn leven. En dan vraag ik natuurlijk, wat geloof jij? Kom je er zelf wel uit? Veel mensen hebben last van hoogmoed, een vijand waar we ook tegen moeten strijden. Kom jij er zelf wel uit, of heb je God, Jezus Christus en zijn gemeente heel hard nodig? Ik zal één ding zeggen. Hoogmoedigen vragen die ooit om hulp? Nooit, we kunnen het zelf wel. We hebben ook Gods geest, zoiets. Ja, ik ben dat vaak tegengekomen, niet alleen in eigen leven, enkele keer, maar ook wel bij anderen. En het is goed dat we met z'n allen, ieder voor zichzelf, daarvoor waken. En dan komt, u hebt mijn vijanden op de kaak, de wang geslagen. God heeft mijn vijanden op de kaak geslagen. Dat doet de Heer. En David roept zich hierop: Heer, dat doet u dus. Ja. De vijanden, dat zijn die hoogmoedigen die zich tegen jou verheffen. Die jou aanvallen. Die jou omringen met hun gepraat. Heer, sla ze op de kaak, sla ze op de wang. Wat zegt Jezus? Als ze jou op de wang slaan? Lastig, hè? Lastig, toch? Iemand die geeft jou een optater, geestelijk. En je denkt, nou, ga maar verder. Of sla je terug, geestelijk. Ja, het is maar even een cruciaal punt. Voor jezelf, hè? En ook voor mijzelf. Ja. Dus op die wang slaan, daar zit ook een hele betekenis achter, dat hoor je nu. Maar het is in ieder geval een teken van vernedering. Mensen worden vernederd, worden aangevallen. Het is een teken van vernedering. En de Heer zegt, meen ik, in ieder geval vind je in de Bijbel heel duidelijk, wie zichzelf verhoogt, denkt dat hij heel wat is. Ja, die is ook hartstikke goed, en weet je wel, dat kennen we in het volle evangelie. Je bent goed en er mankeert niks aan je en de Heer ziet jou als en hij heeft jou lief. Allemaal waar, maar als hij zichzelf verhoogt, ja, dan kan je niks aan doen, dan zal hij vernederd worden. Niet door God, niet door Jezus, maar dat doen machten der duisternis die in die mensen werken. Op den duur, op de korte of lange, maakt niet uit, vernederen ze die mensen. Drukken ze met de neus in het stof. En dan staat er, de tanden van de boze hebt gij gebroken. De tanden, waar staat dat nou voor? Niet over de tandarts hoor. Dat is symbool voor macht. Symbool voor kracht. Woorden van kracht spreken. Ja? Het zijn geen roddelverhalen. Althans, ja, die werken ook wel met heel veel kracht. Dus misschien waren het in dit geval dat ook wel naar David toe. De tanden gebroken. Dat is nogal wat. Dat wil zeggen dat de Heer de kracht aan hun spreken ontneemt. Dat wil het zeggen. Misschien denk je aan gebroken tanden en aan het beeld alleen maar. Dan denk je, oh, dat is, ziet er niet mooi uit. Ze moet naar de tandarts. Nee. Geestelijk aan dat spreken ontneemt de Heer de kracht. En hoe doet hij dat? Als het goed is en je zit met elkaar op de koffie, dan doet hij dat door Gods geest die in jou werkt en alleen maar omhoog wil gaan. En jou alleen maar omhoog wil voeren. En jij met hem. Nou, ik wens ik ons allen toe. Ten aanzien van vijanden die onze gemeente aanvallen. Vijanden, geestelijke vijanden die onze gemeente willen ruïneren. En dan is het zaak om op te staan. Om te gaan staan voor het werk van de Heer in zijn gemeente. Woorden, verhalen. De Heer breekt dan door jou de tanden van de bozen. Als jij Gods geest laat werken. En niet die andere geest die je somber maakt. En die zoiets. Ja. En dan eindigt het heel mooi in vers 9. Want van de Heer, ik zou bijna zeggen alleen, maar dat staat er niet in het Hebreeuws. Dus. Van de Heer komt de redding, heb ik er nu van gemaakt. Ze hebben er geen werkwoord tussen staan. Ik had eerst is ingevoegd, zou nu zeggen komt de redding. Over uw gemeente is zegen. Je redding komt van de Heer. Dat staat vast. Hij doet jou recht in je strijd. In je strijd tegen je geestelijke vijanden. En over uw gemeente is uw zegen. Mooi om dat te bidden, hè? Mooi om hiermee af te sluiten. Heer, u zegent mij in uw gemeente. Misschien kun je bidden. U bevrijdt mij verder van mijn vijanden. Ik voeg me dieper in uw gemeente. Omdat ik uw zegen wil ervaren en verhoogd wil worden, hoger omhoog op die berg Sion. Ten slotte, als je op God en Jezus vertrouwt voor je leven, dan zijn er altijd nare omstandigheden waar je wel eens mee te maken krijgt. En wat gebeurt er dan? Dan vechten vijanden vertrouwen aan. Dat rijmt VVV. Dan vechten vijanden vertrouwen aan. Ja? Doen zich voor als de VVV. Kunnen u helpen. Rechtstreeks doen ze dat in je ziel. Of door andere mensen heen. David beleidt dan wie zijn Heer is. Heer, u staat mij bij. U help mij. In de nacht vertrouw ik op u. Vol vertrouwen ga ik de komende dag tegemoet. Uw zondag. Die breekt aan in mijn leven. Amen. Ik wil bidden, Heer Jezus. Dank u voor vanmorgen. Ik bid gewoon dat we doen met het woord waartoe gezonden is. Namelijk dat het leven wordt in ons. Dat we er wat aan hebben. En het hoeft niet te zijn dat we het allemaal weer op kunnen noemen, maar dat we dat pakken waarmee u ons vanmorgen verrast. Waarmee u ons vanmorgen wil helpen. En ik zegen je daarin, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Wij gaan met elkaar zingen.